Voormalig radiocollega Nikki Aerts vertelt over haar immigratie, eerst naar Duitsland en 2 jaar geleden naar Jeruzalem. Dit is Radio Roots. En in deze aflevering dus nog eens een gesprek met een collega-immigrant, zal ik het dan maar noemen. Iemand waarmee ik lange tijd heb samengewerkt en die voor wij zelf naar Canada vertrokken de wijde wereld introk. Nikki Aerts, daarover heb ik het. Nikki was jarenlang geleden een fijne collega op Radio 1. Wij zaten samen op de redactie van Vandaag, het namiddagprogramma op Radio 1. Toen ze op een blauwe maandag plots aankondigde dat ze met haar gezin naar Berlijn verhuisde. Dat is 6 jaar geleden ondertussen. We zeggen en schrijven 2009. Ondertussen ligt Duitsland al een hele tijd achter haar en woont Nikki nu op dit ogenblik nog altijd sinds 2 jaar in Jeruzalem. En dat samen met haar man en tienerzoon. En in deze podcast praat Nikki over haar dubbele immigratie. Eerst het leven als Berliner en haar recente ervaringen ook in Jeruzalem. Het gesprek is 1 week of 2 geleden opgenomen via Skype. En ik moet zeggen dat het erg leuk was om Nikki nog eens te horen en om met haar te spreken. Het is uiteindelijk een lange babbel geworden, een babbel van ongeveer 50 minuten, over immigreren, over het leven aan zich, over hoe Duitsland bijvoorbeeld vlakbij lijkt, maar hoe het toch zo anders is. En over wat verhuizen naar het buitenland en leven in een ander land ook allemaal doet met een mens. Het gesprek begon met de vraag of die verhuis naar Berlijn een verrassing was. Voor ons, vrienden en kennissen en collega's, was het althans een verrassing. Maar was het ook een verrassing, tenminste toch de bestemming, voor haar?
Wel, in alle eerlijkheid was het een even grote verrassing voor mij als voor jou, Lode. Dat we naar Berlijn zouden gaan, wel te verstaan. Ik wist wel dat er een verhuis op til was naar het buitenland. Dat was aangekondigd een paar maanden eerder. Toen bleek dat mijn man in een soort van midlife crisis toestand beslist had om deel te nemen aan, het examen buitenlandse zaken. Dus van de FOT. Om als diplomaat te gaan werken. Ja. Nu dat examen en de deelname aan dat examen was, en ik zeg het enigszins schertsend, maar het komt eigenlijk wel in de buurt van wat ik zei, die midlife crisis. Op een bepaald moment in je carrière, in je leven, denk je van, goh, is dit het nu? Ik ben 40 en waar sta ik? En ik kan eigenlijk misschien wel veel meer en ik word niet echt geapprecieerd voor wat ik doe en bla bla bla, je kent het verhaal wel. Dan beslis je op een bepaald moment van, ik doe gewoon verder en ik kan mij daar wel in vinden en blijven vinden. Of je neemt een radicale beslissing en je gaat iets totaal anders doen.
Ja, en dat heeft hij gedaan. Sommige mannen kopen een motor voor de midlife crisis die van jou heeft gewoon meegedaan aan het diplomatenexamen. Het is dus wat anders.
Saai, hè? Saai. Ja,
wel, het is te zeggen, plots kreeg jouw leven wel een andere wending dan natuurlijk. Want ja, it's a package deal, zegt men hier. Jij moest dan mee veronderstellen. Hè? Dat was nooit...
het was van te moeten, plots. Ja, ja. Ook trouwen is op dat moment gebeurd, omdat het van te moeten was. Ja. Klinkt heel raar achteraf bekeken, maar ja. Dus ik heb een carrière, mijn man had een carrière. Je praat er natuurlijk over. Hè. We hebben die beslissing om naar het buitenland te vertrekken en om dan in dat diplomatieverhaal te stappen. Niet over 1 nacht ijs genomen, uiteraard niet. Je praat erover dagen, weken, maanden, tot je eigenlijk denkt van, we zijn dit kapot aan het praten, laat ons gewoon een beslissing nemen. En dan beslis je, wij eigenlijk met behulp van onze zoon, die we in ongeveer alles consulteren, wat niet altijd echt goed uitdraait, maar bon. Nee, hij was ook betrokken bij die keuze, want hij was toen, 11, ja?
Ja.
Toen we in dat verhaal stapten. En hij had wel vrienden en zo. En een vriendenkring uitgebouwd. Een sociaal leven in Brussel waar we toen woonden. Om maar te zeggen, je neemt zo'n beslissing samen. Niet van de ene dag op de andere. En je weet dan ook, voor mij was het heel duidelijk. Ik had net als jij een fijne en eigenlijk de beste job die ik tot nu toe gehad heb. Op de VRT, bij de nieuwsdienst. Elke dag keihard werken. En ook in het weekend, dus we hebben geen 9-to-5 job. Een job waar ik nog altijd van houd. En waar ik nog altijd van denk, dat is de beste job die ik ooit gehad heb. Maar je laat die dan voor wat ze is. Omdat er iets anders zich aankondigt. En Ja, dat is uiteraard met een heel klein hartje dat je in dat avontuur stapt. Maar ja, die keuze hebben we toen genomen omdat je denkt van oké, we kunnen alleen maar kiezen voor iets wat we niet kennen. Jee, laat ons dat maar even doen.
Ja,
en... ja, wat je kent kan je nog... Ja, als, wat ik net zei, een tijd geleden, van als je denkt van oké, ik kan me daar wel in vinden en het gaat door en zo nog een aantal jaar, best oké, ik ben wel gelukkig en zo. Maar ik ken dit allemaal al en dat andere ken ik niet. En ik wil niet, als ik later op pensioen ben, wat altijd maar later wordt tegenwoordig, dus ergens als we 75 zijn of zo, gaan wij met pensioen loden, dan wil ik niet eindigen in mijn sofa denkende van verdorie, had ik maar voor dat andere gekozen, weet je wel?
Ja, absoluut. Ik herken dat gevoel en dat is perfect wat ik tegen de mensen gezegd heb toen ik zelf verhuisd. En ik herken wat je zegt, je laat die job staan op dat ogenblik en mm-hmm. je waagt net de sprong omdat het een avontuur is. Je noemt het een avontuur. Als je wist waar je naartoe ging, dan kon je die beslissing rationeel maken, maar nu ja, zeg je van goed, ik zal het dan maar wagen, de sprong in het onbekende. Maar als ik denk aan een diplomatencarrière, dan denk ik aan een post ergens in Peru of de Faroe-eilanden of Vietnam. Maar dan werd het, Nikki, Duitsland. In hoeverre had je zelf een keuze om of het Duitsland werd of niet?
Wel, je hebt daar eigenlijk weinig zeg in dat hele verhaal. Dat is een soort van zwarte doos waar een aantal... Je kan wel een aantal dingen aangeven. Je verhuist met een gezin. Je moet wel naar een plek kunnen verhuizen waar er en eventueel voor de partner en voor het kind of de kinderen ook een leefbare situatie is. Dus daar wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden. Maar België heeft in totaal iets van een 400 diplomaten. Dat is een heel klein clubje van mensen. En die verhuizen natuurlijk niet allemaal op hetzelfde moment. Hmm. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, die plekken die vrijkomen, zijn die plekken die ingevuld moeten worden. Dus je komt ergens terecht op een plek die vrijkomt op dat moment. Ja. Het is zo'n voorschuifsysteem. Ik was eerlijk gezegd, tussen ons gezegd en gezwegen, maar iedereen luistert mee, een beetje ontgoocheld op het moment toen we te horen kregen, Berlijn.
Ja, de Faroe-eilanden klinkt natuurlijk een stuk exotischer dan Berlijn.
Ja, Berlijn, ja. Wow, dat is eigenlijk vlakbij, daar is niks anders. Ik bedoel, de taal is anders, maar ik had bij toeval ook, ben ik tolk, Engels-Duits, dus voor mij zat dat nog in mijn achterhoofd, niet dat ik elke dag in Brussel Duits kon spreken, maar ik bedoel, dat zat nog wel ergens, dat moest alleen even opgewarmd worden. Dus, oké, maar het is vlakbij. Vrienden en familie waren heel blij. Berlijn, wow, hip, en dan komen we allemaal af.
Ja, het is nog dicht genoeg om citytrips te doen, bijvoorbeeld. Hè?
Ja, uiteraard, en we hadden plots ook heel veel vrienden verloren, mensen waar ik niet eens van wist dat het vrienden waren. Ja,
op zoek naar kost en inwoon.
Voilà, ze wilden allemaal naar Berlijn komen, dus in dat opzicht, ja, oké, het was vlakbij, vrienden en familie dus heel erg tevreden, zoals ik net zei, wij een beetje, en dan, waarom niet? Ik denk dat we dan zelfs eens een paar dagen naar Berlijn gegaan zijn, om te gaan kijken van, oké, hoe zit dat hier ook alweer? Kunnen we dit aan? Hoe vindt onze zoon dit, die toen 11 was? En ja, die was toen heel erg into skateboarden en underground stuff, dus we hebben die een beetje kunnen overtuigen van kijk eens hoe underground dit allemaal is en onszelf ook, en dan hebben we maar de grote sprong gewaagd. En zijn we dus in Duitsland, in Berlijn terechtgekomen, op een plek waarvan we dachten dat het niet exotisch was. Maar ik kan je verzekeren dat de shock 3 maanden later kwam, toen we daar dus al een tijd woonden en probeerden ergens voet te... Hoe zeg je dat
voet
ook alweer?
Voet aan grond te zetten, geloof ik. Voet aan grond te zetten,
ja. Het aarden, hè. Merk je van, er is hier toch iets wat vreemd. Wat is dat dan? En dan hebben we het maar onder ons drieën gedefinieerd als zijnde een cultuurschok.
Meen je dat? In Duitsland? Dat is verrassend om dat te horen.
Zelf ook heel erg verrast, ja.
En in welke zin dan? De mensen, de omgeving, het andere, de manier waarop mensen daar leven?
Wel, ik vind dat altijd heel moeilijk om dat in één zin of zo samen te vatten of met één voorbeeld duidelijk te maken. Je merkt dat gewoon als je daar woont. De mentaliteit is helemaal anders. De mensen zien er misschien allemaal wel hetzelfde uit, ongeveer. Je draagt dezelfde kleren, je eet ongeveer dezelfde dingen. Je bent in Europa. Maar toch is er een fundamenteel ander iets. Het is een andere samenleving. Mensen zijn heel erg Duits.
Ja, maar nee, dat is interessant, want het cliché van Duitsers in mijn hoofd is ja, zeer correct, zeer, zeer gründlich, zegt men in Duits. Hè. Zeer gesloten ook en misschien wat moeilijk om toegang toe te krijgen. Dan kloppen de clichés voor een deel.
Dat cliché klopt wel, ja. Dus ze zijn heel erg gesloten. Het heeft heel lang geduurd voor we echt... Dus onder de expats maak je snel vrienden, want je komt toch altijd wel... Terwijl, ja, in Berlijn is het anders dan nu bijvoorbeeld in Jeruzalem, omdat Berlijn een grote stad is en diplomaten wonen niet allemaal op dezelfde plek. Je bent vrij van te wonen waar je wil. Je moet niet in een compound wonen, bijvoorbeeld. Niet allemaal samen, omwille van de veiligheid. Maar je komt elkaar dan toch wel altijd ergens tegen. Dus je maakt eerst... expat vrienden. En dan pas leer je de locals kennen, de Berlijners. Maar dat heeft heel lang geduurd, omdat ze zo gesloten zijn en heel erg veel dingen samen doen met de mensen die ze dan al kennen. Hun vriendenkring, die is soms heel erg groot, maar dan gesloten. En je komt er niet zomaar binnen. Dat is echt frappant. En het zijn de gemengde koppels. Dus een Britse vrouw die met een Duitse man getrouwd is, waar je dan makkelijker binnenkomt. En van daaraan gaat dan langzaam maar zeker de deur open naar de echt Duitse familie, begrijp je? Dus toen we weggingen, na 4 jaar, hadden we wel een aantal Berlijnse vrienden.
Maar het heeft 4 jaar geduurd, het heeft heel lang geduurd.
Het heeft heel lang geduurd, het heeft echt heel lang geduurd. En je moet rekenen, maar dat heb je zelf nu ook kunnen ervaren, als je je oppakt, alles, je hele leven in dozen stopt en dat ergens anders mee naartoe neemt. En je komt ergens toe en je staat daar helemaal alleen. En je kent niemand, je weet niet waar je naartoe moet, gewoon al om je brood te kopen. Het is echt gewoon compleet geschift. Hè? De eerste maanden zijn heel erg overrompelend. En vooral ook omdat je geen vriendenkring hebt waar je kan op terugvallen. Je hebt echt niks. Je valt echt gewoon terug op jezelf en op de nuclear family. Zo. Wij drieën.
Ja. En jouw man had een carrière die hem daar wachtte natuurlijk. Die had een job, maar jij op dat ogenblik ging daar naartoe. Zonder perspectief op een job of om iets te doen. Hoe heb jij dat dan ingevuld, die eerste dagen of die eerste jaren zelfs?
Wel, de eerste dagen, weken, maanden ben je volop bezig met je gezin een thuis te geven. Dus mijn man ging werken meteen vanaf dag 1, moest hij op kantoor verschijnen. En mijn zoon moest naar school en ik zit daar, te midden de kartonnen dozen, proberen om een telecommaatschappij te pakken te krijgen, om de meest onnozeliteiten te regelen en die dozen langzaam maar zeker uit te pakken. En eigenlijk langzaam maar zeker zeg ik nu, maar zo snel mogelijk als er iets is wat onze expat vrienden en van in het begin mensen die in dezelfde situatie zaten ons vertelden, als er iets is wat ze ons meegegeven hebben, als goede raad, dan was het wel: pak alle dozen zo snel mogelijk uit.
Is het op zoiets psychologisch van probeer zo snel mogelijk een normale thuis en omgeving te creëren?
Dat is het, ja. Want je begint thuis, hè. Je begint echt klein. Je begint binnen in je eigen appartement of waar je dan ook terechtkomt. En dan kan je pas naar buiten gaan. Zo. Dan weet je wel, oké, hier staan we nu sterk. Dat hebben we onder controle. Oef, daar zijn we al. En dan zo stap voor stap doe je de andere dingen, neem je erbij. Dan. Dat is een heel, het werkt ook echt wel. En als je dozen niet uitpakt de eerste maand, zeg maar, dan staan die daar nog onuitgepakt als je 4 jaar later terug verhuist. Ik spreek nu ondertussen uit ervaring.
Ja, je hebt het alles meegemaakt natuurlijk, 2 keer. En de dozen zijn uitgepakt. Goed, je vindt daar uiteindelijk wel je draai, veronderstel ik.
Ja, ik ben uiteindelijk in Berlijn, want ik heb eigenlijk nog niet op je vraag geantwoord, besef ik. Ik ben dan uiteindelijk beginnen, die stad boeide mij ontzettend vanaf het eerste moment en al ervoor ook, hè, de val van een muur en dat, heel die koude oorlog die zich daar, Berlijn was het centrum, hè, en Oost- en West-Berlijn, dat hele verhaal en zelfs daarvoor ook al Wereldoorlog 1 en daarvoor zo'n geschiedenis die op je afkomt en overal in Berlijn waar je loopt, je kijkt ergens naartoe, je kijkt naar links, je kijkt naar rechts, je kijkt voor je, achter je, onder je. Er is wel iets, een steen waar iets over te vertellen valt. Dus dacht ik van, ik ga een aantal cursussen volgen aan de universiteit. Dat heb ik ook gedaan over Berlijn en over de typische, de Berliner Schnauze. Dat is dan een bepaald soort humor die de Berlijners hebben. Over de Duitse geschiedenis, over al dat soort dingen. En dat heeft me geholpen om misschien beter de mensen te begrijpen. Beter te beseffen waar ik ben en alles wat in context te plaatsen. En dan ben ik beginnen gidsen.
Ah ja. Buitenlanders dan? Of Belgen die op bezoek kwamen naar Duitsland?
Ik heb alles gedaan, Lore. Echt in het Engels, in het Duits, in het Frans, in het Nederlands uiteraard. Nederlands waren dan vaak heel veel Nederlanders die Berlijn aandelen, maar ook heel veel Belgen. En dat was super, dat was echt heel, heel fijn om te doen. Ja. En op de duur gaan mensen terug naar huis en vertellen van hey, wij hebben daar in Berlijn, als jullie gaan, hier, dit is een nummer, een adres, contacteer Nikki en bla bla bla. En ja, ik had echt een heel fijne ervaring. Op de fiets, met de boot, bus, niet te paard helaas, maar ik heb ongeveer alles gedaan.
Wauw, dat is ongelooflijk. En hoe was het voor jouw zoon eigenlijk in al die jaren? Want 11 jaar is nu niet meteen een makkelijke leeftijd, denk ik, om te verhuizen, omdat je net een sociaal leven begint op te bouwen in België waarschijnlijk. Hè?
Ja, alhoewel 11 jaar valt nog mee. Ik bedoel, de volgende verhuis die we dan gedaan hebben naar Jeruzalem, waar we nu zijn, was veel moeilijker. Maar naar Berlijn, uiteraard. Hij komt terecht in een internationale school. Want hij moet een diploma behalen dat hem in de mogelijkheid stelt om later, als hij, stel, we komen na 4 jaar terug naar België en hij legt een Duits diploma voor, dan is dat niet zo evident om dat te laten aansluiten bij ons Belgisch onderwijssysteem. En dat zou betekenen dat als we telkens ergens anders naartoe gaan en hij studeert, dat hij naar huis komt en dat hij terug aan het derde middelbaar of zo moet beginnen, omdat hij geen geldig bewijs kan voorleggen dat hij gestudeerd heeft. Dus vandaar die internationale school en een IB, International Baccalaureat, heet dat dan. Dat is een speciaal diploma dat het voor hem mogelijk maakt om overal waar hij gaat, tenminste in een school die dat systeem hanteert, verder te studeren.
Ja, dat is interessant. En zijn vrienden, zijn er ook internationale vrienden, veronderstel ik, meer dan misschien het Duits netwerk, of niet?
Nee, in Duitsland was het heel bizar. Het hangt ook vanaf in welke school je terechtkomt. Wij wilden hem naar een internationale school in het hartje van de stad sturen, omdat dat voor ons veel makkelijker was. Je hebt die heel grote mastodonten van internationale scholen die in het midden in de natuur liggen, buiten Berlijn, maar daar ben je 2 uur onderweg om je kind te gaan droppen. Of als er een schoolbusdienst is, dan is hij 2 uur extra dagelijks bezig met gewoon die pendel. En dat zagen we niet zitten. We wilden hem in het centrum en we wilden hem ook zelf die pendel alleen laten doen. Wat mogelijk is in Berlijn, want Berlijn is heel veilig. Ook voor kinderen van die leeftijd. Dus hij nam alleen de tram, de metro of de tram. Maar de metro was 2 stops van vanaf onze deur tot aan de schooldeur. En dat was een school die heel jong was. Die was misschien 5 jaar oud toen hij, want hij zat in het pioniersjaar. Dus en hij zat daar samen met heel veel en bijna uitsluitend Duitse kinderen, Berlijnse kinderen dan ook nog, want het waren hun ouders die de school hadden opgericht. Dus hij werd meteen ondergedompeld in die Berlijnse cultuur. Hij sprak geen woord Duits toen we naar daar gingen. Het was wel een bilingual school. Dus zowel Engels had hij ook nog nooit onderwijs gehad in het Engels. Wow. En Duits. En hij is daar echt in gedropt.
Ja, maar het is goed gekomen. Hij heeft zijn draai gevonden.
Hij heeft uiteindelijk zijn draai gevonden, maar het eerste jaar was een hel.
Ja, wegens taal en geen vrienden en totaal nieuwe omgevingen.
Ja, wegens taal en ook die gesloten vriendenkring. Vooral omdat het net geen echte internationale school was nog niet. Ondertussen zijn er zoveel meer leerlingen en is de school echt groot geworden en heb je hoofdzakelijk internationale leerlingen. Maar toen nog niet. Het was echt een kleine kern van allemaal kinderen die elkaar kenden, die ouders kenden elkaar, die kwamen eigenlijk, en dat vond ik wel super cool, en onze zoon ook. Een van de ouders die de school mee hebben opgericht, was ook een dame die mee aan de grondslag lag van de Love Parade in Berlijn. En ik van, Love Parade. En onze zoon zit nu op een school. Een school die gelieerd is aan degene die eigenlijk ook de Love Parade geïnitieerd had. Enfin, dat is Berlijn. Dat is allemaal heel erg. Alles kan tegelijkertijd, maar je moet een ingang vinden.
Ja. Hoe evalueer je dat dan na 4 jaar? Je bent daar 4 jaar geweest. Goed, jij hebt uiteindelijk je draai gevonden, je zoon zat er op school, je man deed ondertussen, bouwde verder aan zijn carrière. Na 4 jaar, en daar gaan we het zo meteen over hebben, maar na 4 jaar was dan de tijd aangekomen om ergens anders naartoe te gaan. Maar hoe maak je de balans op nu van Duitsland, van jouw tijd daar? Positief, negatief, ergens in het midden?
Dat is altijd heel moeilijk om dat te zeggen. Er zijn momenten geweest waar ik dacht van, ik wil hier weg, nu, meteen, omwille van de geslotenheid. Maar dat was het eerste 1,5 jaar zo. En nadien denk je van, wauw, maar dit is een geweldige stad. Het is ontzettend groen, heel erg internationaal, wel een beetje te veel toeristen. Op de duur dacht ik zelf, ik die met toeristen de stad afdwijl, dacht van, wat doen die hier allemaal? Ze lopen in mijn weg. Het is gewoon niet meer. Het centrum van Berlijn is eigenlijk overlopen met toeristen. Het is niet meer aangenaam. Maar los daarvan. Veel parken, iedereen fietst. Ongelooflijk veel cultuur. We gingen om de andere dag, en ik overdrijf niet, naar een concert van internationale artiesten, rock, jazz, klassiek, van alles wat. Tentoonstellingen, dus je wordt daar echt wel in de watten gelegd wat dat betreft. En wij zijn nogal kunstminnaars.
Ik ken je als een cultuurmens, Nieke, dus ik denk dat je daar wel je gading gevonden hebt.
Ja, absoluut, absoluut. Dus dat was super. Super, super, super. En dat merk je alleen maar. Je maakte net de vergelijking van, als je dan weg bent van België, dan weet je wat je mist, hè, als je ergens weg bent. Dat zijn we pas ook beginnen merken wat we zo tof vonden aan Berlijn, nu we in Jeruzalem zitten. Ja. Maar dat is dan natuurlijk, ja.
Ja, laten we dan inderdaad eens verder kijken en naar Jeruzalem, want wij hier in Canada, het heeft eigenlijk, moet ik zeggen, 3-4 geduurd voor wij echt onze draai gevonden hebben en voor we echt konden zeggen dat we Canada kenden. Maar jij wist op voorhand, na 4 jaar moet ik hier weg, moet ik weg uit Duitsland. Het was aan 2013 en dan plots komt die dag waarop jouw man zegt, ja, het is zover, we verhuizen naar bestemming X. En ook daar had je wellicht geen keuze, dat werd dan plots Israël, hè?
Ja, het is een beetje een loterij zo. Hè. Het is eigenlijk ook wel iets leuks om naar uit te kijken. Je weet inderdaad, zoals je zegt, wij weten, het is een periode van 4 jaar. Hè, en je weet, uiteindelijk heb je dat eerste jaar nodig om helemaal te aarden. Om te beseffen waar je bent. Om je de taal iets of wat eigen te maken. De gebruiken, hè, al dat soort dingen. Dan ben je 2 jaar echt intensief daar. Je bent daar absoluut. En dat laatste jaar begin je eigenlijk al wat vooruit te denken. Denk je van,
volgend jaar ben ik hier weg, ja.
Ja, volgende zomer zijn we hier weg. Ja. En dan, maar bon, dus het eerste half jaar van dat laatste jaar gaat erom. Maar dan, vanaf het moment dat je het loterijbiljetje getrokken hebt met de bestemming, met de nieuwe bestemming, dan begin je uiteraard voor te bereiden op die nieuwe bestemming. En dan denk je van, wow. En je zegt net, en ik moet je daar even corrigeren, Lore, maar het is een fout die iedereen maakt. Je zegt, je bent naar Israël getrokken, maar dat klopt niet helemaal. Wij wonen in Jeruzalem. En Jeruzalem is tot nader order nog altijd onbestemd. Is niet Israël, is niet Palestina. Dat is corpus separatum, heet dat zo mooi in het Latijn. Maar ja, de helft van onze medemensen, meer dan de helft, weten dat niet. Maar dat is wel een heel erg belangrijk iets. Dus Jeruzalem is Jeruzalem. En niet Israël, maar bon, dat wordt natuurlijk heel vaak niet zo gebruikt. Maar ja, onbestemd. Dus ik woon eigenlijk een beetje in Israël en in Palestina.
Ja, maar wanneer wist je dat je naar Corpus Separatum moest verhuizen? was dat een kwestie van maanden of wist je dat een jaar op voorhand?
Nee, geen jaar op voorhand, ben je gek. Nee, ja. Je weet dat... ik denk dat het in ons geval april was. Ja. Om dan in augustus hier aan te komen.
Hoe ging dat dan? Want dan hoop je misschien toch weer stiekem op de Faroe-eilanden. Om dan terug die vergelijking te maken. En dan wordt het verdorie Jeruzalem. Hoe was dat voor jou?
Ik was niet eens zo verrast. Ik dacht van, we gaan van de ene muur naar de andere. Die ene muur waar we vandaan komen, die is gelukkig al gevallen. De andere zijn ze nog aan het bouwen. Ja. En er zit ook een soort van continuum in, zo je wil. Hè. Ik vond het wel goed om te denken... al die Joden die destijds vermoord zijn, de 6 miljoen Joden die vermoord zijn tijdens de Holocaust, en al diegenen die dan achteraf hun toevlucht gevonden hebben in dat land dat hen toegewezen is, niet door God, maar door de VN. Mm-hmm. Er is wel zo'n soort van... Het is logisch.
Er is een link, vast en
zeker. Er is een link, ja. Er is een soort van... Omgekeerd zou makkelijker geweest zijn voor onze zoon. En voor ons waarschijnlijk ook. Maar de beweging klopt wel, in zekere zin. En ja, als journalist, Lode, is dit... Bij Glijn was dat ook al. Omdat we zaten op het moment dat, dat de hele eurocrisis eigenlijk tot ontploffen gekomen is. Maar dit is de gedroomde plek voor een journalist. Ik heb helaas in Berlijn niet echt kunnen werken. Als journalist, maar hier kan ik wel werken en er is hier gewoon altijd wel iets te doen.
Ja, want het is een totaal ander leven, kan ik me inbeelden, dan in Duitsland, hè? Of niet?
Het is totaal anders. Er is geen beginnen aan het proberen uit te leggen hoe anders het is. Het enige wat herkenbaar is, is het Jiddisch dat hier gesproken wordt in Mea Sharim, de wijk waar de ultra-orthodoxen wonen en bijna nooit buiten komen. Maar als je daar binnen wandelt, dan vang je het Duits dat een beetje in dat Jiddisch zit. Ik kan een conversatie hebben bijvoorbeeld met een ultra-orthodox als hij Jiddisch spreekt en ik luister gewoon en ik antwoord in het Duits. Dus dat is mogelijk.
Kan je iets Jiddisch, kan je eens een paar woorden zeggen? Ken je dat of gaat dat niet?
Nee, er zijn een aantal dingen die wel zijn... geen beginnen aan. Maar er zijn wel een aantal dingen die bij ons zijn. Meshogge bijvoorbeeld.
Meshogge?
Ja, meshogge. Dat is Jiddisch. En zo zijn er nog een aantal dingen, maar ik kom er nu niet op.
Meshogge is een goed voorbeeld, inderdaad.
Meshogge. Okay. Ja.
En die verhuis dan? Want je begint dan eigenlijk opnieuw. Hè? Dus 4 jaar zit je in Duitsland en dan moet je helemaal opnieuw door dat proces gaan. En eigenlijk flashback toch van 4 jaar terug, wat je toen van België naar Duitsland hebt meegemaakt. Hè? Dat moet, in mijn hoofd is dat vreselijk frustrerend. Maar,
maar het is net niet helemaal hetzelfde. Dat is denk ik ook het interessante aan de beweging die we nu altijd maken. Dat hele proces heet ook de beweging binnen de diplomatie. Als je na 4 jaar verhuist, dan zit je in de beweging.
De beweging, cool. Ja,
mooi hè?
Ja, mooi.
Maar toen we naar Berlijn verhuizen bijvoorbeeld, was dat over land. Was gewoon met een vrachtwagen waar we dan alles zagen in verdwijnen. Ook onze mooie planten die we jarenlang gekoestigd hadden, die gingen in die vrachtwagen.
En die kwamen er dood terug uit? Of dat
nou, dat viel mee. Dat viel heel goed mee. Wij stapten gewoon op het vliegtuig. Tegen dat wij aankwamen in Berlijn, hadden we daar ook al een woonst. Want we hadden die op voorhand hadden we die kunnen gaan zoeken. Dus wij stonden eigenlijk de verhuiswagen op te wachten.
Fantastisch.
Bijna, letterlijk. Ja, geweldig. Hier daarentegen verdwijnt je hele hebben en houden in een container.
Ja.
Echt een container. Planten kunnen helaas niet mee. Dus die laat je achter. Want onze spullen hebben... Wacht, we zijn augustus zijn we aan het hele verhaal begonnen. En ik denk half oktober is de container dan uiteindelijk toegekomen hier. Dus we hebben zo lang zonder onze spullen geleefd. Ook in een gemeubeld appartement dat we via Airbnb gevonden hadden. Zo'n plek waar je denkt van het valt wel mee. Mee, maar je komt ergens op een vreemde plek terecht en je moet in andermans
Zonder je eigen spullen, inderdaad.
Ja. Dus je kan niet, je niet in, je zetel laten vallen s'avonds, je voeten omhoog en denken van, in je boekenkast een boek eruit halen, waar je van denkt van, dit brengt mij nu, dit zal mij tot rust brengen. Integendeel, je zit te kijken op andermans spullen en je denkt van, als dit maar zo snel mogelijk afgelopen is. Nee, dat is niet makkelijk geweest. Dat was echt heel moeilijk. Ja.
Hoe is het leven in Israël wat veiligheid betreft? Want ik stel mij nu Jeruzalem toch voor als niet meteen de meest serene en meest veilige plaats ter wereld. Of vergis ik mij daarin?
Oh ja, het hangt ervan af en het is heel wisselvallig. Je weet, dat weet je ook van jouw werk als journalist, dat er hier niet veel nodig is om de schijn van normaliteit die er heerst, om die gewoon te doorbreken en helemaal op zijn kop te zetten en de situatie totaal om te keren. Dus wat we afgelopen zomer met de oorlog in Gaza hebben meegemaakt en ook de situatie in op de westelijke Jordaan-oever die eigenlijk voorafgelopen is aan die oorlog in Gaza en in zekere zin de oorlog in Gaza veroorzaakt heeft, die was absoluut niet aangenaam. En je zit op een plek waar je denkt, bedoel, wij hebben hier elk huis in Jeruzalem, in Israël, heeft een schuilkelder. Dat is verplicht om die te hebben. Dat is maar een voorbeeld om te zeggen hoe. Dus we gebruiken die nooit. In onze schuilkelder staat mijn wasmachine en mijn droogkast.
Dat is compleet mijn sjoggen, zou ik dat durven noemen. Er
staat niet eens een toilet in. Geen
maar je kan niet naar de wc, maar je kan wel je kleren wassen, mocht er iets gebeuren.
Voilà. Maar om maar te zeggen, dus we gebruiken die eigenlijk niet. Van de afgelopen zomer zijn er ook raketten vanuit Gaza afgevuurd. Dat zijn ongelijk projectielen, want die Kassam-raketten die zijn zo slecht van kwaliteit dat ze die niet eens kunnen sturen. Maar één kwam richting Jeruzalem. Dus op een bepaald moment, ik denk dat het 12 uur en het was ergens begin augustus, lig je in bed en gaat er een sirene af.
Het luchtalarm.
En ik lag nog wat wakker wat te lezen. Mijn man lag naast mij vast te slapen. En ik denk van, dat lijkt wel een sirene die afgaat. Ik meen het, hè. Dus, en ik blijf gewoon liggen en denk van, tja. Mm-hmm.
Wat moeten we doen?
Waarschijnlijk is dat een raket die afgevuurd wordt. We worden nu verondersteld van in dat kot te kruipen. Maar het is 12 uur middernacht. En eerlijk gezegd, ik ben gewoon blijven liggen. Ik heb geprobeerd Jan wakker te maken. Zo is met mijn elleboog geport van Jan, schatje, sorry, maar ik denk dat het alarm afgaat.
Maar voor een Kassam-raket staat hij uiteraard niet op. Bedoel.
Maar dat wist hij natuurlijk, hij werd niet wakker. Dus dan dacht van, ik blijf ook maar liggen. En ik ben hier nog. Je leert ook met die situatie omgaan. Ja. Het is natuurlijk anders als je... We hebben een tiener ondertussen. Hè?
Een
tiener die wil zich uiteraard vrij bewegen. Dat wou je ook in de zomer, want dan is er geen school. En dat werd dan wel moeilijk. Omdat er bepaalde plekken waren waar er constant rellen waren op straat. En niet van de minste. Dus je krijgt dan zo op je telefoon allerlei berichten die zeggen van... clashes now at Jaffa Gate of at Damascus Gate of Beit Hanina, Shuafat. En dan lees je zo'n bericht en dan denk je... ik dacht dat onze zoon daar naartoe ging vanavond. Ja, en dan moet je proberen hem te contacteren. Maar de internet, de telefoonverbindingen zijn tussen West- en Oost-Jeruzalem heel slecht. Of ik moet het anders zeggen, de provider die je hebt, als dat een Israëlische provider is, dan heb je heel vaak geen ontvangst in Oost-Jeruzalem, wat heel vervelend is. Dus je probeert elkaar te bereiken, dat lukt niet. Dat zijn spannende momenten. Dus we hebben elkaar dan wel gevonden, maar dan krijg je van die hilarische, achteraf bekeken, bijna van die sitcom-toestanden. Op het moment zelf allesbehalve grappig. Over hindsight absoluut, maar nee, dat zijn geen fijne toestanden. Ik wou alleen nog zeggen, voor onze zoon zelf is dat ook allesbehalve aangenaam, omdat hij een aantal van zijn vrienden die in Oost-Jeruzalem wonen, die hebben sinds vorig jaar, sinds de zomer van vorig jaar, mogen die niet meer vrij uitgaan van hun ouders, want ze zijn bang dat er iets met hen zou... Zij zijn de doelgroep. Heel vaak worden jongeren van die leeftijd, 16, 17, 15, 16, 17, gewoon gearresteerd. Zijn vrienden, daar kon hij plots niet meer op bezoek gaan. Zij konden ook niet meer tot hier komen. Dus je krijgt een complete... een totaal andere situatie waar hij moet mee omgaan. Plus een tiener die altijd aan zijn ouders moet laten weten waar hij uithangt. Omwille van security reasons. Dat zijn ook geen normale omstandigheden.
Hoe heeft hij die hele overgang trouwens meegemaakt van Duitsland naar Israël? Want hij was dan, laat eens kijken, 15 jaar. Ja, dan heb je natuurlijk wel al een heel leven, hè?
Ja, had al zijn vrienden zijn coming of age, zoals dat zo mooi heet in het Engels, in Berlijn. Hij speelt muziek, hij is echt muzikant. In Berlijn kon hij overal naartoe gaan, mensen ontmoeten, spelen met muzikanten die over heel de wereld optredens hadden. Dat komt hij plots in een, excuseer mij mijn Frans, maar in een gat als Jeruzalem terecht. Dat eigenlijk vooral door religie gedomineerd wordt en politiek, en waar er heel weinig ruimte is voor dat andere. Dat was voor hem gewoon, dat was heel, heel, heel erg moeilijk. Ja.
Je zei daar straks, de Duitsers, het cliché klopt wellicht een beetje, die zijn gruntelig en gesloten en moeilijk om contact mee te maken. Hoe zit dat met de Israëli? Kan je daar makkelijker vrienden maken? Is die samenleving even gesloten? Hoe ging dat daar sociaal?
Ja, hier heb je natuurlijk een bijkomend probleem, en dat is de taal.
Ja, ja.
Ik spreek geen Hebreeuws, ondertussen een paar woorden. Ik kan goeiemorgen zeggen, dank u wel, hoe gaat het, al dat soort dingen. Dus ik trek mijn plan wel. En ik ben heel goed in het afleiden van gewoon de situatie te linken aan wat iemand zegt. En hoop ik dan toch daaruit op te maken wat er tegen mij gezegd wordt. Maar dat het Hebreeuws in West-Jeruzalem, het Arabisch in Oost-Jeruzalem en Ramallah en zo. Ik bedoel, er is geen beginnen aan.
Maar in mijn hoofd spreekt iedereen daar Engels, maar dat klopt dan niet.
Nee, dat is een grote verrassing ook. Ik dacht ook, en dat heb ik ook nog gedaan in Berlijn, was ik bijna vergeten. Ik heb Russisch gestudeerd.
Russisch.
Dus ik dacht, we gaan naar Jeruzalem. Ik weet dat er in de jaren 90 heel veel Russische Joden naar hier uitgeweken zijn. Die grote immigratiegolf is eigenlijk begonnen na de val van de muur. En Sharon heeft de deuren wagenwijd opengezet. Dus ik dacht, wauw, ik zijn er daar heel veel. Ik kan daar met mijn Russisch ook wel gewoon... ik kan mij uit de slag werken. Zeg je dat nu zo? Ik begin al aan mijn Nederlands te twijfelen.
Ik kan me uit de slag helpen, denk ik maar.
Jij twijfelt ook, haha.
Dat gebeurt als je lang in het buitenland bent. Ja, voilà, precies.
En dan begin je zo'n mixtaal, een tussentaaltje te spreken.
Jiddisch,
me zoggen. Dus ik dacht, maar dat is dus niet waar. In Jeruzalem zitten er wel een aantal Russen, maar die zitten vooral in Tel Aviv. Dus daar kon ik dan eigenlijk ook al niks mee. En de voertaal is Hebreeuws. Dus alle posters ook van optredens, van evenementen, wat dan ook, dat is allemaal in het Hebreeuws. Je ziet dan een aantrekkelijke affiche en je denkt van, hey, dat moet tof zijn, maar waar is dat? Wanneer is dat? Wie is dat?
Ook dus in het dagelijkse leven, als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat, of je hebt een formulier nodig, of je moet met de overheid naar een of ander loket, het moet toch verschrikkelijk zijn dan om die stap te doen.
En vooral... omdat je krijgt dus wel, het gekke is dus, je belt bijvoorbeeld naar de maatschappij die de internetverbinding moet komen voorzien. Dus die hebben dan zo'n snel nummer. Je belt dat nummer, je krijgt dan, en dan dacht je van, oh, dat is fijn, de mogelijkheid tussen Hebreeuws, Arabisch of Engels. Ja, Engels, jee.
Yes.
Druk op 8, ja, op 8 voor Engels. Ik wacht dan nog een kwartier, 20 minuten, want de dienstensector is hier niet uitgewerkt. En dan komt er iemand aan de lijn die zegt in het Hebreeuws, hallo, Bokker Tov, goedemorgen, kan ik u met iets van dienst zijn? Do you speak English? Ma, wat betekent? Do you speak English? En de telefoon wordt gewoon ingehaakt. Je hebt dan 25 minuten lang gewacht op iemand die je in het Engels gaat te woord staan, en dan wordt dat op de telefoon wordt ingehaakt.
De betere klantenservice van vandaag, ja.
Dat vind ik zo frustrerend. Ik, op een bepaald moment, en ik heb het echt een aantal keer na elkaar meegemaakt, ik heb de telefoon gewoon weggesmeten. En zitten vloeken. Ik bedoel, dit is zo frustrerend, want je komt nergens door. En ook als je naar het loket moet gaan, niemand helpt je ook. Je zou denken, dit zijn allemaal mensen die van ergens anders komen. Het is een migratieland.
Ja, dat is waar, inderdaad. Ja.
Maar iedereen doet zo zijn best om Hebreeuws te spreken en de goede Israëliet te zijn, dat ze zelfs soms niet willen toegeven dat er een andere... Maar je hoort het Frans en het Engels natuurlijk door het Hebreeuws. Nu, er zijn uiteraard wel goede zielen en mensen die je proberen te helpen, maar het is een gevecht en het is echt heel frustrerend.
Ik hoor de frustratie door je stem doorcijpelen. En hoe was het voor jou dan persoonlijk? Want goed, in Duitsland kon je dan, was je gids. In Israël moest je dan volledig, in corpus separatum, moest je dan volledig alles opnieuw opbouwen. En anderzijds, daar was het natuurlijk wel makkelijker, denk ik, om journalistiek werk te doen, want het nieuws lag er op elke hoek van de straat, veronderstel ik.
Dat is waar. Je moet alleen ook weten waar alles zich afspeelt. Je moet hier natuurlijk, wat ik zei, omwille van de taal werken met een fixer en een vertaler. Dus dat is een extra kost die je hebt. Je moet die mensen vinden. Je moet de goede mensen vinden. Want er zijn ook die zich... Van iedereen is fixer en iedereen is vertaler. Maar iets te zeggen. Dus daar stop je wel wat werk in. Maar je moet echt vertrouwen op die mensen. En dat is niet evident om dat uit te vinden. Er zijn organisaties die zich daarmee bezighouden. Je moet die ook weten te vinden. Je moet, als je hier komt, natuurlijk je perskaart van de beide staten, zowel Palestina als Israël, moet je proberen te pakken te krijgen. En dan kan je aan de slag. Maar dan moet je met al die, wat je in Duitsland niet had, in Berlijn helemaal niet, maar waar je hiermee geconfronteerd wordt, zijn al die beperkingen die je hebt. Bewegingsvrijheid. Ik kan naartoe waar ik wil, hè, maar ik moet wel rekening houden met een aantal checkpoints. Als ik naar Ramallah wil, gisteren bijvoorbeeld was ik in Ramallah voor een persconferentie die wel geteld 1,5 uur geduurd heeft. Ik ben vertrokken en ik lig niet om 8:30 ochtends hier bij mij thuis in ten zuiden van Jeruzalem. En ik was om 6:00, ja, bijna 6:30 s'avonds pas terug thuis.
Door alle administratieve dingen en door checkpoints en door alle security en dat soort dingen.
En het vervoer en zo. Dus ja. Je moet een kleine minibus nemen als je uit Ramallah wil wegraken tot aan Kalandia checkpoint. En dat is zo een van die fameuze checkpoints waar het heel lang duurt. Waar je met de Palestijnen in zo'n... het gevoel hebt dat je in zo'n een beesten... hoe heet dat zo? Een soort van dranghekken gedreven wordt. Je wordt gecontroleerd. Er worden allerlei bevelen geschreeuwd in het Hebreeuws waar je niks kan van maken. Dat is heel erg stresserend. En dan moet je proberen een bus terug te vinden. En ik probeer alles ook echt wel te doen met de lokale bussen. Dus je hebt Arabische bussen, want dat is hier gesegregeerd. En je hebt Israëlische bussen. Dus je stopt tijd in gewoon ergens geraken omwille van de toestand hier.
Ja, als ik jou zo hoor vertellen over die segregatie, over die ergernissen ook, over de toestand in die twee bevolkingsgroepen, ja, jij leeft daar nu, dan denk je toch, komt er ooit wel een oplossing voor dat conflict en dan zakt de moet je toch in je schoenen als je dat allemaal hoort, hè, denk ik, of niet?
Een oplossing, geen idee. Die komt er zeker niet voor ik hier weg zal gaan. Dat is zeker. En lang daarna zal het er ook nog niet zijn, denk ik. Het feit is dat twee verschillende groepen van mensen hetzelfde willen en vinden dat ze het recht hebben op hetzelfde. Er is geen oplossing voor. Niet zoals de kaarten nu liggen. Moed zakt in de schoenen. Ja, als ik dingen begin te lezen die 20 jaar oud zijn bijvoorbeeld, of 10 jaar oud, en exact dezelfde... Ik kan eigenlijk een artikel van 10 jaar geleden op een artikel van vandaag plakken. De datum is anders. Hier en daar misschien een andere woordkeuze. Er is een andere premier ondertussen. Abbas is nog altijd dezelfde in Palestina. Maar bedoel, het schiet niet op.
Uitzichtloos is dan het woord waaraan ik denk. Maar,
het gaat niet vooruit, het gaat eerder achteruit.
Frustrerend kan ik mij inbeelden. En zeker als je daar woont en je ziet het met je eigen ogen voor je neus gebeuren.
Ja, het is een plek waar je graag eens weg op vakantie wil, zo voor langere tijd.
Ja, ja, een ideale bestemming. Een beetje breder nu denkend en afrondend, Nicky. Je hebt 4 jaar in Duitsland gewoond. Je woont nu 2 jaar in Israël. 2 jaar nog komen eraan. In mijn geval moet ik absoluut zeggen dat wonen in het buitenland een mens verandert. Het heeft mij veranderd, het heeft ons gezin veranderd. Enerzijds vallen je oogkleppen af en anderzijds, zoals je daar straks zei, ga je ook België wel wat meer appreciëren. Hoe was dat voor jou? Hoe maak jij de balans op nu na 6 jaar in het buitenland wonen? Herken je dat?
Ja, ik herken dat wel. Ik denk dat de test voor ons pas echt zal komen als wij terug in België gaan wonen. Dan ga je pas merken of en hoe je veranderd bent ten opzichte van onze vrienden, kennissen, familie die gewoon in België, die in België gebleven zijn. Het grote voordeel aan in het buitenland wonen tot nu toe, er zijn ook veel nadelen, maar let's not go there. Het grote voordeel is dat ik vind dat je blijft wakker. Hè? It keeps you on your toes. Je moet gewoon, en ook al moet je om de zoveel jaar dan opnieuw beginnen, alles opnieuw beginnen. Je moet naar buiten gaan. Je moet dingen doen. Je kan niet zomaar in je zetel blijven zitten en denken dat, dat alles naar jou toe komt. Jij bent degene die nieuwe vrienden moet maken, die contacten moet leggen, die het mogelijk moet maken. En ik zie dat nu zo alsof het de makkelijkste zaak ter wereld is. Ik zit af en toe, de eerste maanden dat we hier waren, kruip ik ook in een bolletje en denk ik van, wat doen we nu? Waarom zijn we hier eigenlijk aan begonnen?
Zeer herkenbaar.
Die momenten zijn er uiteraard, bij iedereen in het gezin hier. En tegelijkertijd moeten we dan toch altijd vaststellen van, het is toch wel, het is, en zeker in ons geval ook, het is een bevoorrechte manier om de wereld te verkennen. Je zit overal op de eerste rij. Ik kan gewoon, wat ik nu kan doen, ik kan gewoon op straat lopen. Ik kan mij in Ramallah bewegen, onder de mensen, met iedereen praten met wie ik wil praten. Ik kan dat doen. Ik kan de dag erna op het strand gaan liggen in Tel Aviv als ik wil. Heel wat mensen zouden er geld voor geven om dat te doen. Maar er zijn dus absoluut ook heel veel negatieve kanten. En je moet sterk staan. Je moet als gezin dat ook aankunnen. En ik denk dat dat door heel veel mensen ook onderschat wordt. Je kan alleen maar wat ik helemaal in het begin, denk ik, van ons babbeltje al zei. Je valt op jezelf, op je gezin terug, op elkaar. Wij drieën, wij zijn maar met 3. En je moet het allemaal onder elkaar uitvechten. En dat is niet altijd leuk. Hmm. En soms wil je daar ook uit wegbreken. Maar je staat samen wel sterk en je komt er sterker uit.
Ja, dat is iets wat mij gesterkt heeft ook. En een soort van extra zelfvertrouwen heeft gegeven. Ik weet nu ondertussen wel dat alles op zijn pootjes zal vallen. Het heeft mij ook sterker gemaakt en meer zelfvertrouwen gegeven, omdat als je verhuist naar het buitenland overleeft, als family unit, maar ook als persoon, ja, dat maakt je wel sterker, denk ik. Hè? En je hebt het dan 2 keer gedaan. Zonder bombastisch te willen klinken, maar het heeft mij wel gesterkt in mijn zelfvertrouwen. En zo van, ja, het komt allemaal wel in orde uiteindelijk. Hè?
Ah ja, het komt allemaal wel in orde. En het is een heel, ja, je wordt ook natuurlijk wel heel erg geconfronteerd met jezelf. Met wat je kan en wat je niet kan.
Exact, ja.
Aan iedereen die luistert en denkt van, ik zou toch eens willen weten wat ik kan en wat ik niet kan, verhuis naar het buitenland.
Ja. En reset je leven en begin helemaal terug nieuw, want dat is in feite wat je doet. Ik zei daarnet 2 jaar nog Israël, of Jeruzalem moet ik zeggen, Nicky. En wat daarna? Wat brengt de toekomst?
Wel, we komen zeker terug naar België.
Dat staat al vast.
Ja, zo gaat dat ook bij de Belgische diplomatie alleszins. En de meeste landen werken zo, er zit hier en daar wat verschil op. Maar je doet dus 2 buitenposten in de regel, want er zijn altijd uitzonderingen. Dus je gaat 2 keer naar het buitenland en dan kom je terug naar België. Omdat je natuurlijk ook, er zit een soort van logica achter. Je moet natuurlijk ook niet vergeten wie je vertegenwoordigt in het buitenland. Begrijp je? Dus je moet echt wel terug dat Belgische gevoel nog eens goed frieten komen eten.
Ja, terug de heimat even opzoeken om duidelijk te maken van, kijk, je vertegenwoordigt België wel degelijk. eigenlijk en in de buitenland.
En pralines, want ik vertel nu nog altijd wel van, wow, die Belgische chocolade die is fantastisch, maar ik weet niet meer hoe hij smaakt, Lode. Dus ik moet terugkomen.
Dat is geweldig. En dat is dan ook voor 4 jaar, of hoe lang gaat dat dan?
Nee, dat zal iets korter zijn, maar ook dat hangt af van allerlei dingen. Ja.
En dan uiteindelijk zit er opnieuw een buitenlandse bestemming in.
Ja, dan begint het helemaal opnieuw terug. Hè? Ja. Dan heb je terug twee buitenlandposten en dan terug naar Brussel. Ja. Ja.
Zou je iets anders doen? Zou je nu terug naar 2009 gaande en die beslissing nemen? Zou je bepaalde dingen anders doen? Of ben je tevreden over de manier waarop het gegaan is? Ik weet, dat is een zeer, zeer zware vraag, een zeer algemene vraag, maar ik vroeg het mij net af.
Dat is een heel normale vraag. En ik wil niet terug. En ik ben heel blij met de beslissing die we genomen hebben. Absoluut. Dus dat is echt heel zeker. En wij allemaal, met alle moeilijkheden die we gehad hebben en die we nog altijd tegenkomen, denk ik, dit is de beste beslissing die we hadden kunnen nemen op dat moment.
Oké, goed, we gaan afronden. Niki, waar kunnen mensen jou vinden als ze geïnteresseerd zijn in jou en jouw avontuur, daar mag ik het zo noemen, in Corpus Separatum?
Wel, ik heb sinds we in Jeruzalem zijn aangekomen, heb ik mij op Twitter gewaagd. Facebook heb ik ooit één dag of zo gedaan. Ik ben dan 3 maanden bezig geweest met mijn account te deleten. dus dat was mijn ding niet. Maar Twitter vind ik wel leuk. Vooral omdat ik vaak onderweg ben en dan gewoon een foto en een kleine situatieschets kan tweeten van waar ik ben. Dat is niet altijd vaak politiek, maar dat is niet altijd zo. Dus soms staan daar ook wel andere dingen in. En mijn Twitter-account is @peacenik3. En peace, zoals peace, waar we hier wachten en op blijven wachten. En Nick, N-I-C-K.
Oké.
Nummer 3. En ik vind het een leuke woordspeling, peacenik. Een peacenik is natuurlijk iemand die voor de vrede vecht.
En daar is nood aan in die regio, denk ik. We gaan dat ook op onze website zetten voor de mensen die jou willen volgen op Twitter. loderoels.blogspot.be of www.radioroels.be is het, geloof ik, tegenwoordig. Want ik heb een eigen domeinnaam gekocht, zonder daar bombastisch over te willen doen. Je hebt mij ook 2 foto's doorgestuurd, Niki, van jou in de rij. Mag ik ze alle 2 publiceren?
Ja, als je wil, ja.
Vertel eens even, aan de rij aan dat checkpoint.
In Galant, ja. Dus die is van gisteren, die ene, waar je mij ziet vooraan. Ik probeer een soort van selfie te nemen, maar natuurlijk de Palestijnen achter mij waren er niet zo happig op. Maar je ziet die ene wel zo nog even meekijken van, is ze echt een foto aan het nemen of wat is ze eigenlijk aan het doen? Maar je ziet dus heel goed hoe smal die rij is. Je kan er echt maar achter elkaar staan. Ja. Boven mij zie je ook nog een rooster. Ik bedacht gisteren ook even van, als er hier nu iets gebeurt, er breekt paniek uit.
Ratten in de val, zeggen we dan.
Ja, je kan niet weg. Je kan niet weg. En daardoor, door zo'n lange rij, moet eerst iedereen aanschuiven. Dan moet je door zo'n draaiende deur, wat ook al claustrofobisch is. En dan nog een aantal zoals op de luchthaven. Dus dat je echt een controle doet. Dat je lichaam helemaal gescand wordt. Dat is verschrikkelijk. Maar dat is die ene foto van gisteren in Calandia. En de andere zie je mij met een sluier, met een hoofddoek.
Zie je het? Kijk er nu naar. Ja.
Omdat ik op de Temple Mount, op de Tempelberg sta, vlakbij de Al-Aqsa-moskee. Mm-hmm. En daar moet je dus je hoofd bedekken. Dat is de derde heilige plek voor de moslims ter wereld. Dus, en ik ben daar op bezoek geweest, in de Al-Aqsa-moskee ook. En de Dome of the Rock. Fantastisch is dat. Dat zijn echt wel zalige momenten. Dat zijn de momenten waarop je denkt van, natuurlijk had ik geen andere beslissing kunnen nemen.
Dan valt het allemaal netjes in de plooi op zo'n moment. Het zijn 2 mooie en indrukwekkende foto's. We gaan ze zeker op onze site zetten bij de show notes van deze podcast. Niki, dankjewel om dit te willen doen, dit gesprekje. Het was leuk om jou nog eens te horen en het gaat je goed daar, hè, in Jeruzalem.
Dankjewel, Lore. Tot in Brussel.
Ja, ongetwijfeld. Goed. Dag.
Bye.
Ja.
Nikki Aerts in Jeruzalem, waar ze dus nu woont. En daarvoor woonde en werkte ze in Berlijn, in Duitsland. En zoals aangehaald vind je de twee foto's die Nikki doorstuurde, waarover we het daarnet hadden, op onze website. Met een link ook naar haar Twitter-profiel, radioroels.be. En Nikki zei het al, haar zoon Jules, dat heb je wellicht gehoord, heeft een band. Die band heet Shade. Die band maakt muziek, heel goede muziek zelfs. En we gaan de podcast dan ook afsluiten vandaag met een nummer van Shade. En een link naar het volledige album, naar het hele album van Shade, vind je ook op onze site radioroels.be. Eerst twee dienstmededelingen. 1. Radio Roels maken is een absoluut voorrecht en plezier en ik probeer het allemaal zo interessant mogelijk te houden. Maar je kan commentaar geven. Geef gerust commentaar zelfs of feedback en suggereer ook zelf eens een onderwerp of een gast. Reageren kan via onze site of via Twitter. Op Twitter vind je mij onder de username Lode Roels in één woord. En er is bovendien ook een manier om je eigen naam eens vermeld te zien of vermeld te horen in deze podcast. Dat kan namelijk door producer te worden van Radio Roels. Als je surft naar onze site, dan vind je helemaal bovenaan in de menubalk de optie producer worden. Daar staat dan wat meer uitleg over hoe je zelf tot het selecte clubje kan toetreden van producers van Radio Roels. Het is bovendien helemaal gratis, dus check it out op radioroels.be. Shade had ik jullie beloofd dus om af te sluiten. Dit is het nummer Noise Missing featuring Phillies. Een fijne dag nog en bedankt voor het luisteren. Thoughts been drifting, noise been missing. Thoughts been drifting, noise been missing. Sits at a cafe. She's got not much to say.
Looking out, her face distressed with doubt. Ice cold spoon in her cup. As her mind's looking up,
thoughts been drifting. Oh. Another day, he's got not much to say.
Maybe he's all alone. Maybe he's hit a wrong.
Looking swell, but nobody can tell. A drifter, a drifter again.